en ander gaan doorgeven vanuit Johannes 14 en Johannes 16 over de Heilige Geest. En wat het doel was eigenlijk van de komst van de Heilige Geest. En misschien als u een Bijbel bij u hebt, is het handig om Johannes 14 erbij te pakken. Johannes 14, vers 16. Dan zal ik straks zes zegeningen, zes dingen die de Heilige Geest aan ons wil schenken als we gelovig zijn. En die zes zegeningen van de Heilige Geest, die wil ik wat uitwerken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik iets laten zien voor de kinderen vooral. Heb ik dat meegenomen. En ook voor de ouderen is het denk ik een heel mooi voorbeeld. Wat ook het werk van de Heilige Geest is. Ik heb hier twee dingen bij me die redelijk veel op elkaar lijken, maar toch een geweldig groot verschil zijn. Er zit een heel groot verschil tussen deze twee dingen. Ik denk dat de kinderen het wel kunnen zien, dat de ene een spons is en de andere een steen. Nou, daar wil ik iets over vertellen. En om eens met de steen te beginnen. De Bijbel, die heeft ook een gedeelte in de Bijbel, in Ezechiël. Dan vergelijkt de Bijbel ons hart met een steen. Een steen die koud is, een steen die hard is, ongevoelig. Als je hier water op laat stromen, dan valt het er weer af. Het kan er niet indringen. En het is vooral, ja, het is koud en hard en onbewogen. En de Bijbel die zegt, als je niet gelovig bent, als je niet de Heer Jezus kent, dan heb u een hart van steen. Dus als het evangelie of als de blijde boodschap naar u toe komt, dan ketst het er als het ware op af. Het kan er niet binnendringen. Maar gelukkig zegt de Bijbel ook dat dat hart van steen veranderd kan worden. En hard hart kan een zacht hart worden. De Bijbel noemt dat een vlezen hart. En ja, ik zelf heb jarenlang in de kerk gezeten met een hard hart, met een koud hart, met een zacht, of met een hart van steen. En dat kan als je in de kerk zit, dat je jaar in jaar uit naar de kerk gaat en toch nog een hart hebt van steen. En nou zegt de Bijbel dus dat als de Heilige Geest in ons komt wonen, dan wordt dat hart, harde hart, dat wordt zacht. Dat wordt week, er kan iets in. En dat, ja, dat zou je kunnen vergelijken met een spons die een stuk warmer aanvoelt en die zacht is. Waar als hier water op komt, dan dringt het zich in. En de Bijbel zegt dat we dat harde hart, als de Heilige Geest in ons komt, eruit gehaald wordt en dat er een nieuw hart voor in de plaats komt, een zacht hart. En dat is ook mijn gebed vanmorgen voor jullie. Als u nog niet weet voor uzelf dat de Heilige Geest in u woont, dat u dat zachte hart krijgt. Dat hart wat verlangt naar God, wat verlangt naar Jezus. Het hart wat gericht is op God en wat de woorden van God als het ware in kan dringen, zoals een spons de woorden of het water in kan drinken. En zoals ik al zei, dat andere hart krijgen, dat gebeurt door de Heilige Geest. En ja, als je dat mag krijgen, dat kan je niet zien aan iemand. En je kan niet van binnen zien of dat hij een zacht hart heeft of een hard hart. Maar je kan het wel merken. Zoals de wind, de Bijbel vergelijkt de Heilige Geest met de wind. Je kan de wind niet zien, maar je kan het wel merken. En de dingen gaan bewegen, de dingen gaan veranderen door de wind. En zo is het ook met iemand die tot geloof komt. Dan gaan de dingen in je leven veranderen. Je gaat hele andere interesses krijgen. Je hart dat richt zich op God. Je gaat God lief krijgen. En dat kan niet met een koud hart. En wat er dan allemaal precies gaat veranderen ook in je leven, daar wil ik straks nog wat meer over zeggen. Maar ik wil vooral dus even vooraf dit duidelijk maken, dat als de Heilige Geest, dat kan maar op één manier in ons hart komen. Die kan niet, bij iemand die niet gelovig is, kan de Heilige Geest niet in het hart wonen. Want de Bijbel zegt ook, als de Heilige Geest dan in ons komt, dat is trouwens een heel machtig groot wonder, dat de Heilige God, die in de hemel woont, in ons kan wonen. De Bijbel zegt, dan maakte hij dat tot een tempel. In het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel, daar zegt de Bijbel dat Of daar woonde God in een tempel, in een gebouw. Als je daarnaar contact wilde met God, als je met God wilde spreken, dan moest je naar de tempel, dan moest je naar de priester en die kon met jou, of die kon naar God toe. Dus God woonde in een gebouw. En natuurlijk ook in de hemel, maar hij woonde niet in mensen. En dat gebeurde met Pinkster, dat is een hele gigantische omslag geweest. Dat lezen we, hebben we net gelezen in Handelingen 2. Dat God, die heilige God, gaat wonen in mensen. En dat hij dus ja, niet meer in een gebouw zozeer woont, maar in mensen. En dat is een, nogmaals, dat is een, ja, een geweldig heilsfeit. Dan willen we er ook wat verder over na gaan denken wat dat nou inhoudt. Dat de Heilige Geest in ons woont, dat hij dat tot een tempel maakt. Je lichaam, een tempel van de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft dat uitgelegd in Johannes 14. Johannes 14 vers 16. Dat de Heilige Geest zal komen, want de discipelen die hebben 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Ze zagen hem elke dag bij wijze van spreken. Ze konden met hem allerlei dingen delen en met hem aan hem allerlei dingen vragen. Maar als hij zegt, straks ga ik naar de hemel. En dat hebben we pas herdacht, de hemelvaartsdag. Dan ga ik naar de hemel, maar ik laat jullie niet alleen achter. Ik laat jullie niet als weeskinderen achter. Ik kom weer terug met mijn geest. Door mijn geest kom ik weer terug. Dus jullie hoeven niet ontroerd, bang of verdrietig te zijn. Ik kom weer terug. Op een veel heerlijkere wijze. Dan kan ik niet, of dan kan ik op alle plaatsen tegelijk zijn. Niet alleen in Nazareth of in Jeruzalem een moment. Maar ik kan bij iedereen, over heel de wereld, kan ik bij hen zijn. Ze komen op een veel heerlijkere wijze terug. En toen Jezus naar de hemel ging, ging hij bidden. Staat in Johannes 14 vers 16. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Dat lees je ook in Handelingen 2. Jezus plaats maakt aan de rechterhand van zijn Vader, dan kan ik me zo voorstellen, het is misschien met eigen woorden gezegd, maar dat hij de tekenen in zijn handen liet zien, het volbrachte werk liet zien aan zijn Vader. En op dat moment waren er op de aarde ook mensen aan het bidden, 120, eensgezind bij elkaar in gebed, om die andere trooster. Dus in de hemel was Jezus bij zijn Vader aan het pleiten, en onder op aarde de discipelen. En toen, na 10 dagen... kwam de Heilige Geest op Pinksteren. En toen, ja, daar hebben we gelezen, wat er toen gebeurde. Dat de harten vervuld werden, dat de tempels van de Heilige Geest kwamen. In elk individueel mens daar. En toen was Jezus als het ware weer terug, maar door zijn geest. En ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk dat de Heilige Geest in ons komt wonen? Nou, dat zien we in vers 16. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een trooster geven. En dan komt het, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Als je eenmaal opnieuw geboren bent, dus op de Heilige Geest in je is komen wonen, zal hij bij u blijven tot in eeuwigheid. En niet zoals in het Oude Testament was het tijdelijk op mensen om een bepaalde taak te doen, kwam de Heilige Geest op hen. Maar hier staat, hij zal in eeuwigheid bij u blijven. En als het ware, als de tempeldeur van uw hart is opengegaan, als de Heilige Geest intrek heeft genomen, dan zal hij bij u blijven tot in eeuwigheid. Dat zou je eigenlijk moeten onderstrepen, zoiets. Wij hadden er vanmorgen, of deze week nog op de Bijbelstudie over, ook over dat de Heilige Geest bij ons zal blijven tot in eeuwigheid. Het ging dan over een voorbeeld vanuit Filippenzen. Als hij in u een goed werk is begonnen, als God in u een goed werk is begonnen, dan zal hij dat afmaken tot de dag dat Jezus terugkomt. Dan zal hij bij u blijven. Als eenmaal God uw hand heeft beetgepakt, dan zal hij bij u blijven tot in eeuwigheid. En het is ook zijn verlangen, als hij eenmaal bij u intrek heeft genomen, om uw hele huis, uw hele tempel te vervullen, alle kamers van uw tempel. En ik weet ook, misschien dat kwam er gedachte bij u op als hij staat, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Komt er misschien de gedachte op, ja maar de Heilige Geest kan zich toch ook terugtrekken. Hij kan zich toch ook Je kan hem ook bedroeven. Je kan de Heilige Geest ook verdriet aandoen door zonde of door onreinheid in de tempel. Dat er dingen in je leven komen die niet kloppen bij het leven met God. Ja, dat weet ik, dat de Heilige Geest zich kan terugtrekken. Je kan hem bedroeven. Maar hij zal zich, om het even eenvoudig te zeggen, hij zal zich tot de gang terugtrekken, maar hij zal nooit uit uw leven weggaan. Hij zal zich niet laten wegdrijven. Hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid. En als dat zo bij u aan de hand is, dat de Heilige Geest bedroefd is, als de Heilige Geest zich teruggetrokken heeft in het leven, dat u niet meer ervaart, dan is het vandaag de dag om je te verootmoedigen, om te belijden je zonde, om dat eerlijk en oprecht voor hem neer te leggen. Dan zal de Heilige Geest je hart weer vervullen, zal je leven weer vervullen. Want hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Het tweede, waarvoor de Heilige Geest gegeven is, lezen wij ook in vers 16 en in vers 18. En ik zal u een trooster geven, een andere trooster. En in vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer terug naar u. En dat woordje trooster, dat kan je op drie manieren vertalen. Dat staat in het Grieks parakleet. En dat kan je op drie manieren uitleggen. En het eerste is dat je kan zeggen, ja, zoals het hier vertaald is, als trooster. Er zijn ook vertalingen die zeggen het is een helper. Er zijn ook mogelijkheid om te zeggen een advocaat. En ieder mens, of dat u nou een fijn huwelijk heeft, of een fijne vrienden, fijne kennissen, en toch is ieder mens ten diepste eenzaam. Dus ieder mens ten diepste staat hij er alleen voor in dit leven. En als u straks bij God staat, dan staat u daar alleen. We kunnen wel een ander tot zegen zijn, maar we kunnen ten diepste een ander niet helpen. Denk maar aan een kind. Een kind wat in een winkelstraat loopt. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt met mijn broertje. Die verdwaalde in de winkelstraat. Helemaal alleen, zonder ouders, van een jaar of 10. Of nog, hij was nog jonger denk ik. En hij liep maar rond door die straat en hij ging steeds verder bij de ouders vandaan en verstikt door het verdriet. En hij wist niet waar hij heen moet. En hij liep maar te huilen en te dwalen. En zo is het eigenlijk ook inderdaad wat de discipelen, dat gevoel kregen de discipelen. Jezus gaat bij ons weg. Hij laat ons alleen achter. En dan zegt Jezus, maar ik zal u niet als wezen achterlaten. En dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Ik laat je niet alleen tobben. Ik laat je niet alleen strijden. Ik laat je niet alleen de wereld ingaan. Ik zal u een trooster geven. Een parakleet. Een advocaat ook, zou je het kunnen vertalen. Iemand die voor jullie optreedt. Ten opzichte van onze vijand, de Satan. Of iemand die voor jullie optreedt als er onrecht in uw leven plaatsvindt. Die jullie belangen behartigt als advocaat. En deze advocaat is gratis. Deze Heilige Geest die in ons is komen wonen. Die in ons komt wonen. En niet bij of boven of naast of achter. Maar in ons. Die kan voor jullie optreden als advocaat, als helper, als trooster. Ja, ook als trooster. Ik weet dat er ook onder ons zijn die troost nodig hebben. In pijn, in verdriet, begrip. Mensen die ja, teleurgesteld zijn. En dan staat hier, ik zal u een trooster geven in u. De Heilige Geest, de almachtige Heilige Geest die in u komt wonen. En je zou het ook kunnen vertalen met helper. Iemand die aan je zijde staat. Iemand die ja, nog veel meer is als een engel. Nog veel meer is als een sterke held. Ja, de Heilige Geest zelf, God zelf. En die als het ware de hand elke dag op je legt, of op je schouder legt. En wat kan je daar wel eens naar verlangen, dat er iemand de hand op je schouder legt. En zegt van, ik begrijp je. Ik zal je helpen. Kom, we doen het samen. Nou, zo is de Heilige Geest. Zo is onze God. En vanmorgen zegt ook, ja, die Heilige Geest die komt als het ware weer bij u. En hij zegt het weer opnieuw. Roep mij aan. Gebruik mij. Maak gebruik van mij. Ik ben er voor u. Er zijn zoveel mensen die tobben. met allerlei lasten en moeite en zorgen. En dat is ook begrijpelijk, maar ze maken geen gebruik van de Heilige Geest. Ze roepen de kracht van de Heilige Geest niet aan. Er is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld die brandweerlieden die een tijd geleden in Noord-Holland bij de duinen bezig waren om te blussen. Dat hele grote duingebied. Nou, stel je nou voor dat er van die brandweerlieden waren die een hele stapel emmers bij zich hadden en die vanuit de zee emmertje door gingen geven en zo die brand probeerden te blussen daar in dat duingebied. Dat zou natuurlijk dwaasheid zijn. Dat zou een schande zijn als ze niet gebruik maken van de beste blusapparatuur die er tegenwoordig is. De modernste blusmiddelen. En dat voorbeeld, zo zijn heel veel mensen toch bezig met emmertjes om de brandjes te blussen. Terwijl we de Heilige Geest als het modernste blusmiddel, eerbiedig gesproken, voorhanden is. Terwijl die aan ons gegeven is. De Heilige Geest die ons als trooster, als helper, als advocaat is gegeven. En dat zie je ook met de discipelen. Als ze voor Pinksteren, dan zijn de discipelen ook bange. Mensen die de deuren op slot doen voor de mensen. Petrus die voor een meisje al Jezus verloochent. Maar na Pinksteren moet je eens kijken hoe een verschil, als de Heilige Geest in Petrus is, welke kracht, welke vrijmoedigheid hij dan heeft. Daarom laten we gebruik maken van deze trooster. Het derde, wat mij hier opviel, was in vers 26. Waarom dat de Heilige Geest aan ons gegeven is. Vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Dus hier wordt de Heilige Geest voorgesteld als een grote onderwijzer. En misschien is er wel iemand onder ons die niet zo heel bekend is met de Bijbel. En die dat wel verlangt. Die verlangt om onderwijs te ontvangen. En ten diepste denk ik dat ieder mens dat heeft. Hè? Als u tot geloof gekomen bent, dat u verlangt om meer van God te leren kennen. Hier staat, de Heilige Geest, die zal u onderwijzen. In alles. Het dingen die ik doorgeef vanmorgen, dat heb ik ook ontvangen van de Heilige Geest. En die geef ik weer aan u door. Dus niet dat alles wat u weet over God, alles wat u ooit gehoord hebt over God en wat u inmiddels weet over God, dat weet u dankzij de Heilige Geest. Dankzij de Heilige Geest die in u woont. Want je kan inderdaad, zoals ik al zei, in de kerk zitten met een koud hart, dat de Heilige Geest niet in u woont. Dan snap je ook heel veel dingen niet. Dat staat ook in de Bijbel. Dan begrijp je niet de dingen van God. En daarom is het zo nodig om die Heilige Geest te vragen. Dat Hij u onderwijst. En sprekers die op zondagmorgen voorgaan, dat is natuurlijk heel fijn. Dat die het woord uitleggen, maar ook de Heilige Geest is ook aan u gegeven. Zodat u zelf dat onderwijs van de Heilige Geest ontvangt. En dan weet ik ook wel dat er bijzondere gaven zijn of mensen die dat woord goed kunnen uitleggen. Maar de Heilige Geest wil u ook onderwijzen. En dingen in herinnering brengen. En hij doet, dat onderwijs geeft hij ook door theorie, maar ook door praktijklessen. 24 uur per dag. En dat zijn soms moeilijke praktijklessen. Maar toch wil de Heilige Geest u ook door die weerbarstige praktijk laten groeien. En laten dat u groeit van kind tot het jongeling, tot vader, zegt de Bijbel. Dat u groeit in de kennis en in de genade. Dat is het verlangen van de Heilige Geest, om dat ook in u te doen. En daar is ook de Heilige Geest aan u voor gegeven. En dan vers 27, het vierde waarvoor de Heilige Geest gegeven is. Het vierde doel. Jezus zegt dat, maar hij spreekt daar eigenlijk dat de Heilige Geest dat zal doen. Vrede laat ik u. Dus dat betekent eigenlijk, vrede laat ik bij u achter. Vrede. En mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Dus wat wordt hier gezegd, dat de Heilige Geest een diepe, innerlijke rust geeft. Die niemand je kan afpakken. Als de Heilige Geest eenmaal in u woont, dan is die diepe, innerlijke rust in God. Die vrede met God, met de mensen. Dat is wat de Heilige Geest doet. En de Heilige Geest, vind ik zo mooi dat die wordt vergeleken met een duif. En niet met een roofvogel, maar met een duif. Een duif die in stilte ergens zit. Zo wordt de Heilige Geest, die vrede. Ik hoop dat u dat kent, ook in alle omstandigheden. Die diepe, innerlijke rust in God. Die vrede met God. Dat is wat de Heilige Geest kan doen. Het kan stormen, het kan geweldig tekeer gaan in uw leven. Maar die vrede, die kan hij dan toch nog geven. En vanmorgen zegt de Heilige Geest dat ook tegen ons. Mag ik u tempel vervullen met die vrede, met die diepe innerlijke rust. Dan bladeren we even door naar Johannes 16. Johannes 16 staat ook nog twee dingen over de Heilige Geest. En het is misschien goed om in deze Pinksterdagen ook Johannes 14, 15 en 16 nog door te lezen. Dat heel veel ook over de Heilige Geest. Maar ik wil ook nog twee dingen uit Johannes 16 vertellen. Johannes 16, vers 6. Oh, sorry, vers 7. Dan zegt Jezus weer opnieuw. Ik zeg u in de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Dus dat hij niet meer lichamelijk aanwezig is. Het is nuttig. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u kunnen komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En, dan komt het, vers 8. Als die gekomen zal zijn, zal hij de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel overtuigen. Dat is een moeilijke zin. Er staat hier dat de Heilige Geest aan ons gegeven is om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan moeten we eigenlijk even naar die geschiedenis van Handelingen 2 in onze gedachten nemen. Petrus die daar aan het verkondigen is, aan het vertellen is dat Jezus werkelijk leeft, dat Jezus die gekruisigd is, dat hij leeft. Nou, die mensen, toen de Heilige Geest kwam, zagen opeens door het licht van de Heilige Geest dat ze gezondigd hadden, dat ze Jezus aan het kruis hadden geslagen. Hadden ze voor Pinksteren niet gezien. Maar toen de Heilige Geest kwam in hun hart, zagen ze opeens dat ze Jezus gedood hadden. Dat ze eigenlijk God vermoord hadden. Dat ze hem, de Zoon van God, aan het kruis geslagen hebben. En toen kwam de berouw, schuldbesef in hun hart. Dat kwam door de komst van de Heilige Geest. En toen de Heilige Geest in het hart kwam wonen, toen zagen ze dat. En dat is ook in mijn eigen leven zo geweest. Toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, zag ik dingen die ik voor die tijd nooit als verkeerd gezien had, zag ik opeens als verkeerd. En toen als het ware de gordijnen opengeschoven werden, dat het licht erin kwam, toen zag ik opeens dat roddelen verkeerd was. Over leerkrachten, of over ouders, of over vrienden. En dat had ik voor die tijd nooit gezien. Als echt verkeerd. Ja, natuurlijk wist je wel een beetje dat. Maar dat je er echt spijt, schuldbesef over kreeg. Berouw. Dat is doordat de Heilige Geest in je komt wonen. En dan zag je ook, of toen ontdekte ik dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat er geen onreinheid in past. En dat die tempel rein bewaard moet worden. En dat leugens of halve waarheden, dat dat een gruwel is in Gods ogen. Als we de waarheid verdraaien naar onze eigen, ten goede van onszelf. Of dingen die ik gezegd had tegen mensen ooit, jaren geleden. Opeens kwam dat weer bovendrijven. En dacht ik, ja, dat heb ik toen ook tegen die of die gezegd. Of dit of dat heb ik toen, heb ik die pijn meegedaan. Dat komt doordat de gordijnen opengaan, dat het licht van de Heilige Geest erin komt. Daar staat hier. Die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. Dus de Heilige Geest overtuigt ons van dingen die we fout gedaan hebben. Overtuigen. Dat is eigenlijk dat je het ermee eens bent. Dat je het als zonde ook gaat zien. En het is heel belangrijk dat we dat niet zien als dat God ons een draai om de oren geeft, om het zo maar te zeggen. Door dat aan te wijzen, door dat licht erop te laten schijnen. Maar dat hij het wil dat we het reinigen, dat we onszelf ervan reinigen, dat we als het ware dat we de brouw over hebben, onze zonde erover beleiden, zodat het uit die tempel verdwijnt, dat het een schone, reine tempel wordt. En ook je geweten, dat het schoon wordt. Dus de Heilige Geest zegt die dingen, die overtuigt ons, zodat we ervan bevrijd worden, zodat we die vrede weer ontvangen. En dat gebeurt ook in het leven van de gelovigen, dat de Heilige Geest ons voortdurend overtuigt van dingen. En voortdurend weer is die die zachte, zoete stem van de Heilige Geest die ons zegt, en dit, ook nog. En dit heb je gezegd, of dat heb je gedaan. Nogmaals, niet om ons te veroordelen in eerste instantie. Dat doet de Satan, die klaagt ons aan. Maar de Heilige Geest wil ons overtuigen, zodat we er mee breken. En zodat we er ook, ja, dat we er berouw over hebben. En het opruimen. Zodat die vrede weer terug kan komen. Zodat die blokkade er weer uit kan gaan. En dat we weer die vrede van God ervaren. Misschien, terwijl ik dit zo zeg, komt er wel iets in uw gedachten. Of misschien wel een hele berg. Een hele grote berg. Dat kan, dat de Heilige Geest u aan dingen herinnert. Ik zou zeggen, laat die gordijnen niet dicht. Zet ze open. Laat het licht van uw Heilige Geest erin stromen. Om u van die lasten, die zonden te bevrijden. Daarvoor is de Heilige Geest gegeven. En kijk, als je nou even teruggaat naar die spons. En ik knijp hem helemaal samen en ik hou hem hier in mijn hand stevig vast. Dan kan er niet genoeg water in. Dan kan er een heel klein beetje water in. Maar de bedoeling is dat we ons leven helemaal openzetten voor de Heilige Geest. Dat hij alles aan kan wijzen. Alles wat slecht en zondig is. Of dat, ja, dat we heel ons hart, heel ons leven kan vervullen. En niet een krampachtig voor onszelf nog allerlei dingen houden. De Heilige Geest wil ons hele hart, net zoals de discipelen, vervullen. Dat we echt vol zijn van God. Vol zijn van de Heilige Geest. En dat zien we ook bij het laatste punt. Johannes 16, vers 14 en 15. Wat ja, Gods bedoeling is met ons. En dan zegt Jezus, die zal mij verheerlijken. Dus de Heilige Geest zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen, dus uit Jezus, en het aan u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Nou, wat staat hier eigenlijk in eenvoudige woorden? Het grote doel van de Heilige Geest in uw leven en in ons leven, in het gemeenteleven, is om Jezus te verheerlijken. Dat Jezus wordt verhoogd, dat Jezus wordt groot gemaakt. En dat zou je kunnen vergelijken met een schijnwerper. Je bent vast wel eens langs een gebouw gereden waar een schijnwerper ergens in de bosjes staat en die een kerk of een gebouw in het volle licht plaatst. Nou, dat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest. Die is als die schijnwerper. Met eerbied gesproken dat hij die schijnwerper is, de Heilige Geest, en Jezus in het volle licht plaatst. Dat Jezus wordt verhoogd. Dat hij wordt verheerlijkt. Dat zie je ook, het is heel opmerkelijk, als de Heilige Geest komt in Handelingen 2... Dan zie je dat ze niet vol zijn van de Heilige Geest. Ze zijn wel vol van de Heilige Geest, maar ik bedoel dat ze niet spreken over de Heilige Geest. Allerlei dingen wat ze hebben meegemaakt, maar dat ze vol zijn van Jezus. En telkens weer als ze vervuld worden met de Heilige Geest, spreken ze over Jezus. Over wat Hij gedaan heeft. Over dat Hij is gestorven voor onze zonden. Dat Hij is opgestaan. Dat Hij leeft. Ze zijn dus vol van Jezus. En dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil dat we vol zijn van de Heer Jezus, van zijn kruis, van zijn opstanding. Dat hij dus, Jezus, ja, dat hij echt ons enige doel, ons enige verlangen is. Ik wil het kort samenvatten wat we net hebben gehoord. De Heilige Geest is aan iedere gelovige gegeven. En ik heb zomaar 6 dingen hier uit dit gedeelte gehaald. De Heilige Geest is aan ons gegeven. We zijn het rijkste van deze wereld. Al hebben we bij wijze van spreken geen bezittingen of weinig geld. We hebben een machtige schat in aardevaten. En dat is de Heilige Geest. Die is aan ons gegeven. Ten eerste, opdat hij bij ons zal blijven tot in eeuwigheid. En hij zal nooit meer weggaan als hij eenmaal in u woont. Hij is gegeven aan u als trooster, als helper, als advocaat. Als iemand die er wordt bijgeroepen. Hij wil het voor u doen. En hij is ook gegeven aan ons als onderwijzer. Misschien heeft u het gevoel dat u niet groeit. Of dat u, ja, verlangt u naar meer groei in kennis en genade. Dan is de Heilige Geest voor u gegeven als onderwijzer. En ten vierde is de Heilige Geest gegeven opdat we die vrede hebben. Die vrede met God. Die diepe innerlijke rust in God. Ten vijfde, de Heilige Geest schijnt ook in ons leven. En hij wijst dingen aan. Heel concreet wijst hij dingen aan. De duivel die is vaag, die doet een vaag schuldgevoel. Dat je slecht bent. Maar de Heilige Geest wijst heel concrete dingen aan waar het op vast zit. Daar is hij ook voor gegeven. Zodat u bruikbaarder zult zijn voor God. Dat die tempel gereinigd wordt en dat u meer bruikbaar bent voor God. Dat God u beter kan gebruiken. En ook het laatste, de Heilige Geest wil ons volmaken van Jezus. En zoals die spons, helemaal doordrenken. Niet een klein beetje, maar helemaal doordrenken. Zodat we ook weer, ja, dat het als het ware uit, niet druppeltjes, maar stromen uit ons leven komen. Stromen van levend water. Zodat we Jezus verheerlijken in ons leven en door ons leven. En ja, als we daar zo over nadenken, mensen, dan denk ik dat dit nodig is, ook voor onze gemeente. Dat we vol zijn van Jezus. Dat mensen, als die in aanraking komen met ons, dat ze het proeven. En dat ze het zien en merken. Dat we daar vol van zijn, van Jezus. En dat de Heilige Geest ons hart vervult. Dat, laten we daar ook voor bidden, deze Pinksterdagen. We hebben 2 dagen, of morgen ook, vrijgekregen. Laten we daar voor bidden, mensen, dat ook in onze gemeente, dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Want dat is wat we nodig hebben. Zodat we ook bruikbaar zijn. En ik weet zeker, als we daarom vragen, en dat zag je met die discipelen, ze hebben 10 dagen ervoor gebeden. En het is Gods verlangen om die Heilige Geest te geven. Dan zal ook God ook door onze gemeente, ook hier in Limburg, nog grote, machtige wonderen kunnen doen. Net zoals in Handelingen 2. Amen. Laten we er ook als een gebed, ook als antwoord op de preek, lied 118 zingen. In lied 118 staan zulke mooie dingen. Prachtig gebed. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Nou, dat heeft hij beloofd door de Heilige Geest. Ik ben zwak. En wij zijn zonder de Heilige Geest helemaal niets. Maar u bent machtig. Wees mijn gids. Door het barre land. Gij mij sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Vul mij met uw geest steeds meer. En ook vers 3. Waar ook staat dat die klare stroom, een heldere stroom. Dat we helder water door ons leven zal stromen. En dat uw geest over ons allen komt. Laten we dat zingen, 118.